Gemeente. Namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Afgelopen week zijn de heer en mevrouw Hout 50 jaar getrouwd. Hun adres kunt u vinden op de publicatieborden. Lydia van Heiningen is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Deo Volente, 8 februari, dat is op een woensdag, hopen in het huwelijk te treden, Mart Heerschap en Rebecca van Elsecker. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 3:30 in de Brugkerk te Waddinxveen, in een dienst die geleid zal worden door dominee M.C. Batenburg. Morgen hopen Marleen en Ilja met hun dochtertje Marieke weer terug te gaan naar hun zendingspost in de voormalige Sovjet-Unie. De gehele maand februari is het weer mogelijk om levensmiddelen in te leveren voor arme gezinnen in Aradgai. In de keuken van de kerk vindt u de speciale doos waarin u de levensmiddelen kan deponeren. Deze levensmiddelen worden eind maart door leden van de diaconale werkgroep Aradgai meegenomen naar Roemenië. Verdere informatie is te vinden op de mededelingenborden bij de uitgangen. We willen u eraan herinneren dat, als u dat nog niet gedaan heeft, de toezeggingskaart met betrekking tot de actie Kerkbalans zo spoedig mogelijk in te leveren. Mensen die geen envelop gehad hebben en die wel willen meedoen, kunnen contact opnemen met de penningmeester. Zijn adres vindt u in ons contactblad in en om. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en heeft als bestemming het werelddiaconaat, ook wel luisterend dienen. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee S.J. van der Vlies. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere. Amen. Gemeente, we zijn deze dienst begonnen met een groet om elkaar toe te spreken in de naam van de Heere, onze God. Ik gebruik daarvoor altijd een tekst die door Paulus is gebruikt, op het ogenblik een tekst in Timotheus. Elkaar groeten in de naam van God is een oude gewoonte, wij kennen dat ook, in allerlei buitenlandse groeten. U weet misschien wel, in het Duits zeggen we tegen elkaar Grüß Gott, in het Frans adieu. En in het Spaans adios. En dan ben ik ook bij datgene wat ik wil zeggen. Toen ik vertrokken ben uit Peru, uit Lima, hebben verschillende mensen tegen me gezegd: groet de christenen in Nederland. Groet de gemeente in Nederland. En ik wil de groet van de christenen aan een ander deel van deze wereld aan u overbrengen in de naam van God. Het mooie van de ontmoetingen van andere christenen is dat je ziet dat andere mensen op een andere manier geloven en dat ze ons iets anders vertellen van dezelfde God die wij hier mogen dienen. Ik laat Peru verder liggen. Ik kom daar op terug in ons contactblad, in en om. En ik wil uw aandacht vragen voor de profetische boodschap van Jeremia in deze dienst. En daar wil ik vooraf iets over zeggen. Want misschien denkt u van een profeet is wel eens mooi, is weer wat anders. We preken heel vaak uit het Nieuwe Testament. Sommige gedeelten komen heel vaak aan de orde. En dan is een profeet weer wat anders. Er zitten wel dingen in die je niet weet. Accenten liggen weer anders. En dat is misschien wel mooi. En dat is ook wel zo. Een profeet heeft weer andere accenten. En je komt andere dingen tegen, zeker bij Jeremia. Die leefde zo'n 600 jaar voor Christus. Maar aan de andere kant is een profeet ook altijd heel erg moeilijk. Een profeet staat tegenover het volk. Een profeet staat tegenover de koningen. en tegenover de geestelijke leiding, de priesters. En u, en ik, en jij, wij zitten op de boodschap van de profeten helemaal niet te wachten. Ik merk het bij mezelf, bij de voorbereiding. De weerstand die je er tegen kunt hebben. Of het opzien om het erover te hebben. En daarom vraag ik u om te bidden. Bidden voor ontvankelijkheid voor de boodschap die door Jeremia tot ons komt. Ook al gaat die boodschap vandaag lijnrecht tegen onze manier van denken en leven in. Om te bidden voor openheid voor het woord van God. We beginnen al met een psalm, psalm 99. Daar staat in: God de Heer regeert. En alle volken van deze wereld worden opgeroepen om te beven voor de God. Beeft, gij volken. Eert. Eert zijn hoog bestel, die bij Israël tussen cherubs woont en zijn grootheid toont, dat zich de aard bewegen, hij is Israëls zegen. We zingen psalm 99, daarvan het eerste en tweede vers. God is zijn eigen volk tegemoet gekomen met de geboden vanuit zijn heiligdom. In een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Maar er staat ook bij dat als we niet naar die wet luisteren, schoon ze ook om hun zonde straffen ondervonden. Dat God zal straffen en zal komen met het oordeel. In aansluiting op de 10 geboden en de samenvatting van de wet door Jezus in het Nieuwe Testament zingen we van dezelfde psalm. 99, de versen 6 en 7. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. maar doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heet uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zegt in het Nieuwe Testament: u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Elkaar uit de Bijbel lezen, uit het Oude Testament, Jeremia 1. Het Nieuwe Testament, Matteüs 10. Dan beginnen we in vers 34. Je kunt het gedeelte lezen en in een preek stilstaan bij Jeremia, bij wat Jeremia allemaal hoort en wat tegen hem gezegd wordt. U kunt ook meer het perspectief kiezen voor het volk, wat tegen het volk gezegd zal worden. En daar wil ik in de preek bij stilstaan. Dus misschien is het ook goed om tijdens het lezen al na te denken: wat moet Jeremia tegen het volk gaan zeggen? En wat zal het volk gaan horen als de boodschap van God? Dat is een heel ernstige boodschap en Jeremia moet ook worden aangemoedigd om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. God dreigt hem er zelfs mee, dat als je het niet doet, zegt hij, en je bent verslagen voor hun aangezicht, dan zal ik jou verslagen maken voor hun aangezicht. Jeremia 1. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die te Anatot waren, in het land van Benjamin, tot wie het woord van de Heere geschiedde in de dagen van Josia, de zoon van Amon, koning van Juda, in het 13e jaar van zijn regering. Ook geschiedde het tot hem in de dagen van Jojakim, zoon van Josia, koning van Juda, totdat voleind werd het 11e jaar van Zedekia, zoon van Josia, koning van Juda, totdat Jeruzalem gevankelijk werd weggevoerd in de 5e maand. Het woord van de Heere dan geschiedde tot mij, zeggende: eer ik u in de buik formeerde, heb ik u gekend. En eer u uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volken tot een profeet gesteld. Toen zei ik: ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Maar de Heere zei tot mij: zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen ik u zal zenden, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Vrees niet voor het aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere. En de Heere stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heere zei tot mij: zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren, om te bouwen en te planten. Verder geschiedde het woord van de Heere tot mij, zeggende: wat ziet u, Jeremia? En ik zei: een amandelroede, een amandeltwijg. En de Heere zei tot mij: u hebt wel gezien, want ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. En het woord van de Heere geschiedde ten tweede male tot mij, zeggende: wat ziet u? En ik zei: ik zie een ziedende, een kokende pot, waarvan het voorste deel tegen het noorden is. En de Heere zei tot mij: van het noorden zal zich dit kwaad opdoen over alle inwoners van het land, want zie, ik roep alle geslachten van de koninkrijken van het noorden, spreekt de Heere, en zij zullen komen en zetten een ieder zijn troon voor de deur van de poorten van Jeruzalem en tegen al haar muren rondom en tegen alle steden van Juda. En ik zal mijn oordelen tegen hen uitspreken over al hun boosheid, dat ze mij verlaten hebben en andere goden gerookt en zich gebogen hebben voor de werken van hun handen. U dan, gort uw lendenen en maak u op en spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat ik u voor hun aangezicht niet versla. Want zie, ik stel u heden ten dagen tot een vaste stad en tot een ijzeren pilaar en tot een koperen muren tegen het ganse land, tegen de koningen van Juda, tegen haar vorsten, tegen haar priesters en tegen het volk van het land, en zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen, want ik ben met u, spreekt de Heere, om u uit te helpen. Dan gaan we naar Matteüs 10. Dat gaat over de uitzending van de 12 apostelen die in Israël worden uitgezonden om het koninkrijk van God te brengen, heen te gaan, te prediken en te genezen. En dan zegt Jezus wat ze zo al zullen tegenkomen, ook in reactie op hun boodschap, wat ze zullen meemaken. Wij lezen de versen 34 tot en met 39. En Jezus zegt dan tegen de 12 apostelen als voorbereiding: meent niet dat ik, Jezus, gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder, En ze zullen dus mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Die zijn ziel vindt, zal dezelfde verliezen. En die zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil, zal dezelfde vinden. Tot zover de lezing van de schriften. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden van deze profetie en bewaren wat erin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Zullen wij samen bidden. Heere God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u. Want u bent God en niemand meer. En wij loven en prijzen uw heilige naam, omdat u de enige en de ware God bent. U staat aan het begin. En u komt aan het einde van deze wereld en van ons persoonlijk bestaan. U bent het die de wereld regeert. En al lijkt het er vandaag misschien niet zo op, maar alle volken zullen uw grote naam belijden. Alle heidenen zullen hun knie buigen. En heel de aarde zal vol zijn van uw heerlijkheid, net zoals de zee vol is van water. En daarom buigen wij ons voor u, omdat u zo groot bent, omdat u zo heerlijk bent, van wie alle zegen is te verwachten, omdat u de hemel en de aarde schiep en regeert. En u gaf ons uw woord en daarmee ook uzelf. En u gaf ons uw Zoon en daarmee hebt u laten zien hoeveel u van de wereld, van de mensen houdt. U hebt dat gedaan om ons te redden, om ons opnieuw met u in contact te brengen, persoonlijk. En ook als gemeente, wij eren u om wie u bent, heilig toch en te eren is de Heer der Heren. Tot wie anders, Heere God, zouden wij dan heen gaan als we bidden en ook als we zien hoe zondig we zijn, als wij onze zonden bekennen en belijden. Wij bekennen u, Heere God, dat wij uw geboden, zoals die op ons afkomen, ook in deze dienst, dat we die vaak vergeten, verwaarlozen en niet meer aan denken. Wij doen dat met woorden en met daden. En soms ook juist door de dingen die wij niet doen. Heere God, vergeef ons tekort tegenover u, tegenover elkaar hier in de gemeente en tegenover de mensen die wij door de week tegenkomen. Zie ons aan in uw Zoon Jezus Christus. Was ons en reinig ons. Maak ons rein voor uw aangezicht en vervul ons met uw geest. Ja, Heere God, daar bidden wij om. Om de kracht van uw woord wilt u met uw geest in ons zijn, zodat we vol zullen zijn van geloof en vol zullen zijn van uw geest. Gebruik de rust en de ruimte van dit moment hier in deze dienst, in dit gebouw of als op een andere manier de dienst meemaken. En wilt u uw geest uitstorten in ons hart. En onze aandacht richten op u. En op uw grote naam. Op de verheerlijking van uw naam. En wilt u uw woord daarvoor gebruiken. Dit keer Jeremia 1. Wilt u ons daardoor onderwijzen. En uw licht laten schijnen op ons leven, op onze verhouding met u, op ons persoonlijk leven, op ons leven als christelijke gemeente, op ons bestaan ook als land. Schijn met uw licht in ons leven en laat ons kijken naar ons eigen leven door uw woorden heen. Wilt u met uw gezag hier zijn? En ons laten buigen onder de kracht van het evangelie, de kracht van uw woorden. Open zo uw woord en wijs ons de weg. Zo bidden wij u om een zegen voor onze samenkomst. Voor ons allemaal, hoe we ook in het leven staan en wat we ook op dit ogenblik meemaken. Wilt u ons zegenen? Ook al gaat uw woord tegen ons in, kan dat een zegen zijn. En wilt u uw woord laten doen wat u behaagt, dat het doen zal. Want wij geloven dat u Heer en Koning bent van deze wereld. Zegen ons in spreken en luisteren. Zegen in het spelen op het orgel en in het zingen. Zegen in het geven en in ontvangen. Stel deze dienst tot de eer van uw naam. Amen. Mensen willen met elkaar een loflied zingen uit Psalm 135. Waarin gezongen wordt een over de lof op de God van hemel en aarde. En ook op het feit dat God de God is van alle goden. Psalm 135, daarvan het eerste, het derde en het twaalfde vers. Psalm 135, vers 1, 3 en 12. Thank you. in aansluiting op de verkondiging zingen we Psalm 51, de versen 1 en 5. Het gebed van David uit Psalm 51, de versen 1 en 5, direct na de verkondiging. Gemeente van God. Wat verwacht u? Wat verwacht u van de preek? Of misschien wat algemener, wat verwacht u van een kerkdienst? En dan gaat het mij niet zozeer in de eerste plaats om deze kerkdienst of deze preek, maar in zijn algemeenheid, wat verwacht u van een preek? Neem tenminste aan dat u hier niet toevallig zit en zomaar bent gaan zitten, maar dat u iets verwacht, dat u met een bepaalde reden hier komt. Wat is eigenlijk een goede preek? Er is veel belangstelling voor in allerlei blaadjes en boekjes. Maar het gaat er mij nou niet zozeer om dat we dat theologisch doordenken, laten we dat maar aan dominees overlaten. Maar wat vinden wij daar zelf van? Wanneer is naar ons eigen idee een preek goed? Wanneer voldoet u aan uw verwachtingen? En gaat u de kerk uit en hebt u de ervaring van een goede preek en voldoet aan wat u had verwacht? Wat zegt u dan tegen elkaar als u het gebouw uitloopt? Gemeente, als ik mijn oor goed te luisteren leg, en er zit ook wel een beetje onderzoek naar gedaan, wat mensen in onze traditie een goede preek vinden, dan zou ik eigenlijk één woord kunnen nemen als samenvatting wat over het algemeen als goed, als voldoende, als waardevol wordt genoemd. En dat woord, dat is bemoedigend. Een goede preek is een preek die bemoedigend is. Daar kun je natuurlijk allerlei andere woorden voor gebruiken. Je kunt een preek fijn vinden en mooi vinden en goed. En soms wordt dat iets preciezer aangegeven. Dan wordt er gezegd, het is duidelijk of het wordt helder uitgelegd. Misschien zelfs ook nog wel boeiend of aantrekkelijk. Maar samengevat, dan is een preek goed als die bemoedigend is. En om eerlijk te zijn, als je daar zo naar luistert, dan denk je wel eens bij jezelf, is dat zo? Of zouden we misschien ook andere woorden moeten gebruiken om na te denken over een preek? Moet een preek bemoedigend zijn? Ook al zijn er allerlei grote verschillen onder ons, ik denk toch dat wij allemaal wel iets hebben, het moet iets van bemoediging hebben. Iets van, ja, als ik het op een wereldse manier zeg, iets van een goed gevoel nalaten. En dat gaat dan niet zozeer terug op exegese of op het wel in de Bijbel staat, maar het gevoel dat je ervan meeneemt. De gemeente in Berea ging thuis aan het zoeken of datgene wat in de van Paulus wordt gezegd, of dat ook in de schriften stond. Maar ik denk dat wij meer op dat gevoel zitten van die bemoediging. En dat mag natuurlijk ook. Een preek mag ook bemoedigend zijn. Vertroostend. De eerste keer dat ik over Jeremia preekte, heb ik dat vooral gedaan aan de hand van Jeremia 1 vers 5. Waar God tegen Jeremia zegt, ik ken je al voordat ik je daarna ben gaan formeren. En dat is natuurlijk ook bemoedigend, dat is vertroostend. Als je weet, en zeker als je twijfelt aan je eigen bestaan, je bent onzeker. Je ziet het altijd niet even scherp, dat je dan hoort vanuit het woord van God. Dat God je kent en dat God je zo heeft willen maken. Dat hij je geformeerd heeft nadat hij je kende. Want het is een enorme bron van troost en van kracht. Je bent hier niet zomaar. Je hoeft niet te twijfelen aan je bestaan. Maar je bent er omdat God je zo heeft willen maken. Maar als je gaat lezen wat Jeremia moet gaan vertellen tegen het volk, dan is dat niet zo bemoedigend. Dan gaat dat denk ik erg tegen ons in. Moet u maar eens lezen in vers 10. Zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken, dat is al wat. Hij staat niet tegenover iemand die hij goed kent, met wie hij een vertrouwelijk gesprek heeft. Nee, tegenover volken en koninkrijken. En wat is zijn taak? Om uit te rukken, af te breken, te verderven, te verstoren, om te bouwen en te planten. De vertaler had er zo moeite mee dat hij het woordje ook heeft toegevoegd. Ja, dat ook nog. Bouwen en planten. Dat is dus een goede preek. Als hij afrukt, uitrukt, afbreekt, verderft, verstoort en bouwt en plant. Termen uit de bouw en uit de landbouw. En met die laatste twee kunnen we nog wel wat bouwen en planten. Dat klinkt wel positief. Dat kennen we en dat herkennen we. Maar de eerste vier. Roept God nou mensen op, profeten op, om uit te rukken, om af te breken, te verwoesten, te verderven, te vernietigen en te verstoren? Verwacht je dat van een kerkdienst? Sla je daarom de Bijbel open? Of om het weer anders te zeggen, ben je op die manier met een ander in gesprek? Dat klinkt toch niet zo bemoedigend, zulke woorden. Ik weet niet of u wel eens een profielschets hebt gelezen van een predikant. Dat is zo'n wensenlijstje van hoe de predikant eruit moet zien. Er wordt meestal heel veel en heel veelzijdig wordt er gevraagd. Maar er staat natuurlijk ook bij dat hij de gemeente moet opbouwen. Dat er groei moet zijn in de kerk. Die opbouw, dat spreekt ons wel aan. Natuurlijk moet dat erbij. Ik denk niet dat er staat in een profielschets, geef ons maar een dominee om uit te rukken. Om af te breken. Om te verderven. En om te verstoren. Daar zitten we niet op te wachten. Liever geen problemen in de kerk. Maar rust. Bouwen en planten, oké. Daar hebben we ook boekjes van. Maar uitrukken en afbreken, daar kunnen we niet zoveel mee. En toch is dat de taak van Jeremia. Zie, ik stel u om te verstoren en te verderven. Als dat bij je binnenkomt, dan begrijpt u ook vers 8. Want Jeremia werd natuurlijk bang. Als je zulke dingen tegen andere mensen moet gaan zeggen. Wordt hij bang voor mensen. En dan zegt God tegen hem, vrees niet voor een aangezicht. Want ik ben met u. En het zal zo erg worden. Dat hij zelfs Jeremia moet redden. Het zou je taak toch maar zijn als christen. Om te moeten verderven. En verstoren. Zo'n boodschap. Daar zit u niet op te wachten. En ik ook niet. Wat kan je daar nou mee? Verwoesten en vernietigen. Daarvoor kom je toch niet in de kerk. Het moet toch wel aantrekkelijk blijven in de kerk. Het moet toch gaan om bouwen en planten. Het mag natuurlijk best wel eens in de kerk over de hel gaan, maar dan wel meteen er ook tegenover stellen dat je gered kan worden van die hel. Om het ook weer glad te strijken. Gemeente, toen ik daarmee bezig was, was ik ook met iemand in gesprek met verhuisplannen. Je weet hoe het gaat, trouwen of ander werken. Je moet naar een andere stad, ander dorp. En hoe ga je dat dan doen met de kerk? Kies je gewoon voor de kerk bij jou in de wijk, omdat die, dat je zegt, ik ben hervormd en ik hoor naar de kerk in de wijk, of ga je op zoek eerst? Deze jongen ging eerst op zoek naar de kerk. Serieus op zoek, verschillende kerken, evangelische gemeenten langs om te kijken wat de gemeente zou zijn waar hij zich bij zou aansluiten. Ik zeg tegen hem, maar hoe kies je dan, hè? Want wanneer weet je nou dat je in de juiste kerk zit waar je heel graag wil zijn? Waar je thuis hoort? Welke kerk is goed? Nou, zei hij, het moet natuurlijk wel een leuke kerk zijn. Daar keek ik een beetje van op. Ik zeg, jij uit de achtergrond van de Gereformeerde Bond, jij bent op zoek naar een leuke kerk. En hij zegt, die mag dat niet dan. Die mag dat, je bent heel de week al druk met je werk en met je gezin. En mag ik dan niet op zondag uit zijn, op een goede preek en op een aantrekkelijke gemeente, ook wat voor mijn kinderen? En dat klinkt logisch toch, in onze oren, die redenering. En toen vroeg ik nog, wat vind je dan een goede preek? Daar kwam inderdaad weer dat woord naar voren. Een preek moet natuurlijk vooral bemoedigend zijn en jongeren aanspreken. Het was helder wat hij van de preek en van de kerk verwachtte. Bemoedigen en jongeren aanspreken. Dat is een leuke kerk. In die tijd las ik dat vers wat we net hebben gelezen. De taak van Jeremia. Ik dacht, Jeremia zal waarschijnlijk wel niet bij hem in goede aarde vallen. Wat zit er een kloof tussen de manier waarop wij normaal gesproken denken en tussen wat we tegenkomen in Jeremia 1. Heel de wereld waarin wij leven en de wereld waar God het over heeft. En het gaat er niet om die ene jongen weg te zetten, dat is heel makkelijk. Ik zou het zelf allemaal gezegd kunnen hebben. Maar ik zie wel dat wij in de manier waarop wij leven en denken, dat we ontzettend besmet zijn van deze wereld. Dat blijkt ook vaak uit onderzoeken, dat de manier waarop christenen leven heel veel lijkt op de manier waarop niet-christenen leven. Daar zit niet zo heel erg veel tussen. En misschien is dat ook niet zo heel erg gek. Als je 6 dagen per week in deze wereld leeft en denkt en werkt, dan zou je op die ene dag ineens totaal anders moeten gaan denken. Gij geheel anders. Het woord van God staat wel haaks op onze samenleving en gaat er dwars tegenin. Ook al doen wij, als het gaat om ons huis en onze auto en onze vakantie en de inrichting van de dag, ook al doen wij in heel veel opzichten gewoon mee. En misschien moeten wij onszelf ook de vraag stellen, zijn we niet ook als kerk, ook als christenen, veel te ver met die wereld meegegaan? Blijkt dat niet als we zeggen dat preken bemoedigend moeten zijn? Dat ze jongeren moeten aanspreken? En ik zeg helemaal niets daarmee over de vorm van de eredienst, maar over de inhoud. Zijn dat eigenlijk wel bijbelse begrippen? Spreekt God in zulke termen? Mag ik u gewoon wat vragen stellen? Laat ik maar bij Jeremia beginnen. Zou u bij Jeremia met die boodschap naar de kerk gaan? Zou u dat bemoedigend vinden om zo'n evangelie te horen? Zou dat voldoen aan de verwachting die u hebt van de kerk? Of om het nog anders te zeggen, is Jeremia leuk genoeg en aantrekkelijk genoeg om naar te luisteren? Hij zegt misschien, ja, dat is natuurlijk het Oude Testament. En we hebben misschien wel meer dingen in het Oude Testament die we moeilijk vinden. Daarom dacht ik, misschien is het wel goed om ook een stukje uit het Nieuwe Testament te lezen. Toen ik met diegene in gesprek was over die verhuizing, toen zei iemand, zijn de toespraken van Jezus zijn die leuk? Is het bemoedigend om naar Jezus te luisteren? Was dat zo aantrekkelijk voor jongeren? Meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Is het zo bemoedigend, zo aantrekkelijk om naar Jezus te luisteren? Of zijn dat de termen die we niet bij Jezus moeten gebruiken? God liefhebben betekent lijden aan de wereld. Lijden aan de kerk. Kijkt u maar naar Jeremia. Kijkt u maar naar Jezus. Zijn we daar niet heel ver bij vandaan? Hoeveel discipelen zijn er eigenlijk niet bij Jezus vandaan gegaan, zodat Jezus zegt, moet je ook maar niet gaan? Hoeveel discipelen hield hij over aan het einde van zijn leven? Kennelijk was het niet zo aantrekkelijk om Jezus te volgen. Is het evangelie voor ons nog een ergernis? Een dwaasheid? Of hebben we niet zo moeite met het evangelie, met de boodschap van God? Praten we al heel gauw over bouwen en planten en zijn we die andere kant een beetje kwijtgeraakt? Uitrukken, afbreken, verderven en verstoren. Zijn we de Bijbel door de tijd heen niet selectief gaan lezen en halen we eruit wat in onze kraam te pas komt? Ik weet nog goed, tijdens een college over het feminisme, een feministische theologie, toen zei de docent, ja, die feministen zijn heel makkelijk, dat zijn vrouwen, die kiezen gewoon datgene uit de Bijbel wat hen aanspreekt. En de andere gedelen laten ze gewoon liggen. Een van mijn gereformeerde broeders ging staan en zei van, ja, maar we moeten toch de hele schrift van kaf tot kaf lezen. We mogen toch geen gedeelte zomaar links laten liggen. Ja, zei die docent, dat klopt. We moeten heel de Bijbel lezen. En niets links laten liggen. En die vrouwen doen dat niet. En u doet het ook niet. En het verschil tussen u en die vrouwen is dat zij het eerlijk bekennen. En u zegt dat u de hele Bijbel leest. Dat is erg stil. Gemeente, lezen wij de hele Bijbel? Of kiezen wij maar uit wat in onze kraam te pas komt? Is bemoedigen niet gewoon een vertaling van een positief gevoel? Moeten we niet eens kritisch naar onszelf kijken? In de verwachting van de verkondiging. De verwachting van de Bijbel. Mag ik dat als eerste vastleggen? Als een les van Jeremia 1. Het woord van God, zeker. Het is bouwen en planten. Maar moeten we ook niet luisteren naar uitdrukken, afbreken, verderven en verstoren? Zijn we bereid om de hele breedte van de schrift te accepteren? Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen. Vervolgens noemt God een tweetal beelden in het gedeelte daaronder. Eerst een heel eenvoudig beeld. Hij vraagt aan Jeremia, Jeremia, wat zie je daar? En dan staat er in vers 11 een amandeltwijg. In het onderwijs krijg je in het voorjaar vakantie. En vroeger heette dat de krokusvakantie. De krokus was de aankondiging van de lente. En je zag overal in de stad dat als eerste bloem, de krokus als eerste bloem tevoorschijn komen. En dat betekende, de krokus is er dus ook het voorjaar weer. De lente en daarna de zomer. En wat de krokus is bij ons, is de amandeltwijg in Israël. Het kondigt aan dat de lente weer komt. Het is de eerste bloem die wakker is. Terwijl alle andere bloemen nog slapen, is de amandel alweer wakker. En dat zegt God van zichzelf met die amandeltwijg. Hij zegt, ik ben al wakker, al slaapt het volk nog, het volk van God slaapt nog, maar ik zal wakker zijn over mijn woord. Ik ben al wakker. Zeg dat maar tegen het volk. Ze denken wel dat ik slaap, maar ik ben wakker. En dan komt er een tweede beeld, dat sluit erop aan, dat gaat nog verder. Dat gaat over een grote, ziedende, een kokende pot die in het vuur staat. Je zou kunnen zeggen een grote soeppan zonder handvatten. En die zit zo in het hout, is die neergezet, in de as. Zodat die soep heet wordt. En op een gegeven ogenblik dan zakt die pan schuin weg. En de vloeistof die erin zit, die loopt eruit. De kokende massa loopt uit de pan. En dan zegt God, vanuit het noorden zal het onheil uitgestort worden over alle inwoners van het land. En alsof dat nog niet helder genoeg is, zegt hij erachteraan, want ik roep alle geslachten van de koninkrijken van het noorden, en zij zullen komen en zetten en ieder zijn troon, zijn zetel, voor de deur van de poorten van Jeruzalem. En tegen alle muren rondom en tegen alle steden van Juda. Met andere woorden, God kookt van woede. De tijd is gaar. De vijand uit het noorden zal komen. En al die vijanden die nemen hun tronen, hun zetels mee. En die zetels die zullen ze zetten bij de poorten van de steden van Jeruzalem. Bij iedere poort komt er een zetel te staan van de vijand uit het noorden. En dat geldt voor alle steden van Juda. Daar komen de poorten, de zetels te staan van de nieuwe machthebber. En dat betekent dat daar het recht gesproken zal worden volgens het recht van de Babyloniërs, van de nieuwe machthebbers, op iedere poort. Een teken dat ze de macht zullen overnemen, alleen al die zetel bij de poorten van de steden. Nee, God is niet in slaap gevallen. God is kokend van woede, wakker staat er over zijn woord. Hij komt eraan, niets bemoedigend. Hij stuurt zijn vijand om zijn eigen volk te straffen. Hij zoekt een heidens volk, een volk dat God niet kent, om zijn eigen volk te straffen. Hij spreekt niet tegen de heidenen, maar tegen de mensen die God kennen, tegen zijn volk. En God is boos geworden. Er zit een strijd tussen Jeruzalem en Babel achter, tussen machten die wij niet kunnen zien, maar die er wel zijn. Ik moest toen ik dit voorbereidde denken aan een verhaal dat ik pas hoorde in Afrika. Er was een sheik uit Saoedi-Arabië. Die heeft in één land 360 stukken grond gekocht. Om daar even zoveel moskeeën op neer te zetten. En u weet, een moskee staat op heilige grond. Als er eenmaal een moskee staat, mag er niet meer iets anders worden gebouwd. Ook niet als die moskee wordt afgebroken. En op die manier, door die 360 moskeeën daar neer te zetten, wilde hij het land geestelijk in bezit te nemen. En dat gebeurt hier precies eender. Er komen de zetels bij de poorten, worden die daar neergezet. Dat doet me denken aan de moskeeën in ons eigen land, die op strategische posten daar waar de stad inkomt worden neergezet, om het land geestelijk te veroveren. Zouden wij God zo kwaad hebben gemaakt dat hij kookt van woede, zodat er een andere macht naar ons land komt om de zetels neer te zetten bij de poorten van onze steden? God kookt van woede. En hij komt met zijn oordeel. En het is hier nog vlak voor de uitvoering van het oordeel, maar het oordeel gaat hij ook daadwerkelijk uitvoeren in 586 voor Christus. Gemeente, dat is het tweede wat we zien bij Jeremia. God komt met een oordeel bij zijn eigen volk, bij de mensen die God kennen. Het gaat hier niet om de heidenen. En hij gebruikt daar een heel bijzonder middel voor. Goddeloze mensen. Toen uit het noorden. Misschien nu wel uit het oosten. Zou dat zo ook gaan met ons eigen land? Zouden wij gestraft worden in Nederland door een goddeloos volk? Laten we eens nagaan hoe dat komt, dat God dat doet. Dan krijgen we misschien ook meer zicht op ons eigen land. Hoe gaat dat hier eigenlijk? Hoe komt God tot dat oordeel bij Jeremia? Waarom straft hij dat volk? We lezen in vers 16, en ik zal mijn oordelen tegen hen uitspreken over al hun boosheid dat ze mij verlaten hebben en andere goden gerookt en zich gebogen hebben voor de werken van hun handen. Boosheid wil zeggen de wet van God overtreden. God heeft ons een wet gesteld en wij zijn doorgelopen. En dat breidt hij eigenlijk uit met een drietal zonden die worden genoemd. God zegt, het eerste wat ze hebben gedaan, dat is, ze hebben mij verlaten. Je zou ook kunnen vertalen met, ze hebben mij verstoten. Dat was in de wetgeving in die tijd al een regel dat als je vrouw twee nam, alleen al door het nemen van een tweede vrouw, verstoten je de eerste. En die gedachte zit hierachter. Ze hebben iets anders genomen en daardoor mij verstoten. Ze hebben mij verlaten. Dat is de eerste zonde van het volk van God. En het tweede is, ze hebben andere goden geofferd. En dat weten we vanuit de wetgeving. Als je ergens God mee teleurstelt, dan is het wel andere goden kiezen en daarop vertrouwen in plaats van het vertrouwen op God. Andere goden geofferd in plaats van God, dat is zonde 2. En dan ten derde, ze hebben geknield voor wat ze zelf hebben gemaakt. De mensen zijn gericht op datgene wat van hunzelf is, wat ze zelf hebben gemaakt. God verlaten, andere goden eren en buigen voor wat je zelf hebt gemaakt. Zo is God tot dat oordeel gekomen. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat God dat volk heeft weggeleid uit Juda. Gemeente, zou God zo ook over ons land en zo ook over onze kerk denken? Ik zag een programma van 4 meisjes uit christelijke gezinnen. 4 Hollandse meisjes, laat ik zeggen, blond haar, blauwe ogen en een hoofddoekje om. Overgegaan tot de islam. Ik hoor het veel in deze dagen. Met name tieners die overgaan tot de islam. En de gesprekken die ze met elkaar hadden over onze cultuur, moesten ze lachen over waar wij druk mee zijn. Over de reclame tegen rimpeltjes. De reclame over een nieuwe glimmende auto. Waar zijn die Nederlanders mee bezig, zeiden ze tegen elkaar. Alsof er nooit een oordeel komt. Alsof er geen paradijs is. Wij willen nadenken over de zin van het leven. We willen bewust leven en in eigen tijd staan. En ze hadden gekozen voor een heldere godsdienst met regels. Een aantal van hen kwam uit een christelijk gezin. Ik vroeg me af, wat zou hen geboden zijn dat ze zo zijn gaan denken? Een tijdje geleden reed ik hier over de Barkenhoutse brug. Daarbij die grote moskee die in aanbouw is, een Arabische moskee. En naast me zat iemand uit Libanon. En die zag die moskee, die schrok daarvan, was er ook een beetje boos over. Die vindt dat wij daar heel verkeerd mee omgaan. Hij zegt, waarom laten jullie dat toe? En waarom worden er zoveel moskeeën gebouwd, had ik hier helemaal niet verwacht in het Westen. En waarom worden er bij jullie christenen, waarom gaan die over naar het moslimgeloof? En gemeente, wij kunnen onder de indruk zijn van al die moskeeën die worden gebouwd. Dat zijn er veel meer dan we doorhebben. Maar ik vraag me wel eens af, hadden wij ons niet druk moeten maken toen de kerken leegliepen? Hoe komt het nou dat die kerk is leeggeraakt? Zou die lege kerk iets zeggen van ons geloof? Zijn we zo ver van het woord van God verdwaald dat we ook bij God vandaan zijn geraakt? En God hebben verlaten, juist ook in de kerk en ook in onze traditie. is de kerk net zo leeg als ons geloof. Of om nog eens op het woord bemoediging terug te komen, komen wij er wel met een bemoedigende preek? Of zijn wij als christenen er rijp voor dat God met het oordeel komt en dat de zetels van de islam aan de poorten van de stad komen? Aan alle poorten. Aan alle steden. U kunt dat bij uzelf nagaan. God had 3 redenen om dat oordeel uit te spreken. God verlaten. Weggegaan bij God. Speelt niet meer zo'n grote rol. Als land. Als kerk. Andere goden geëerd. Dingen in de plaats gekomen binnen de traditie waarin we leven, in plaats van de Bijbel, in plaats van God. En hoeveel dingen zijn er in uw leven waarvoor wij zelf buigen onder de indruk van wat we zelf allemaal hebben gemaakt? Zal ons leven gaar zijn voor het oordeel? Zou God ook nu met alle volken en alle geslachten naar ons toesturen, uit het noorden, uit het oosten, om hun tronen bij onze steden te zetten? Een vreemd volk dat God niet kent. En zou dat onze straf zijn die we van God krijgen? Misschien moeten we over na gaan denken in hoeverre wij God hebben verlaten. Andere goden offeren. En buigen voor wat we zelf hebben gemaakt. Dat is het derde wat ik zou willen noemen. God komt niet zomaar met zijn oordeel. Maar hij heeft er 3 redenen voor. Het land is er rijp voor. Gemeente, nu is het voor mij als mens heel verleidelijk om nog iets moois te zeggen naar zijn oordeel. Om een citaat te noemen van Jezus over genade of zo. Of iets over de toekomst, de eeuwigheid, dat het allemaal ooit wel weer een keer goed zal komen. Dat is heel verleidelijk. En ik doe het niet. Soms is de boodschap van het evangelie heel eenzijdig. Kijkt u maar Jeremia 1. Moet u maar een stukje lezen van Jezus. Een klein stukje eruit pakken hoe eenzijdig Jezus kan zijn. Laat dit maar staan. Laat het oordeel van God over ons als land, over ons als kerk en ook over ons als personen. Laat dat maar staan. Als je je ziel wil behouden, dan moet je het verliezen. Dan moet je naar God toe gaan om hem te bidden om vergeving. Omdat je God verlaten hebt. Omdat je andere goden eert. Omdat je buigt voor wat je zelf hebt gemaakt. Mag ik het samenvatten? Gods opdracht. Ruk uit. Breek af. Verderf. Verstoor. Bouw. En plant. Gods oordeel. Ik zal een ander volk sturen dat de macht zal overnemen. Gods redenen. Ze hebben mij verlaten. Ze hebben andere goden geëerd. Ze buigen voor wat ze zelf hebben gemaakt. Amen. Zullen we samen bidden? Heer God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u. Komen wij toch tot u. Maar laten we het maar meteen heel eerlijk zeggen, wat is Jeremia 1 voor de mensen die dat toen hebben gehoord? En ook voor ons een moeilijk hoofdstuk. Hoe komt u nou aan uw eer? Hoe kan het nou dat uw naam wordt verheerlijkt door het oordeel heen? En in het Nieuwe Testament door het lijden heen. We kunnen ons daar heel weinig bij voorstellen, Heere God. En ja, we hebben er ook moeite mee. We voelen weerstand. Als we in gesprek zijn met andere mensen, dan zien we dat. Als we met de jeugd in Katendrecht bezig zijn, dan zien we soms voor onze ogen welke weerstand er is tegen het woord van God. Maar die weerstand die zit bij ons ook. Zoals het vroeger bij uw eigen volk zat, zo zit dat ook bij ons. Zoals het nu zit bij mensen die u niet kennen, zo zit dat ook bij ons. Weerstand tegen het woord van God. Tegen het oordeel. Aan de andere kant, Heere God, beseffen we wel dat we allemaal zondige mensen zijn. Min of meer hebben we dat door. Zijn we daarvan overtuigd door uw geest. Ook al is dat weer voor een ieder anders. Wij willen die schuld bij u belijden. Want dat kunnen we na zijn oordeel alleen maar doen, Heere God, dan naar u toe gaan. Want we hebben u verlaten. En wij dienen andere goden. Wij vertrouwen op mensen en op dingen. En we buigen voor het werk van onze handen. Voor iedereen verschillend, maar we weten er allemaal wat vanaf. Waar zijn we vaak mee bezig? We maken ons druk om. Waar hebben we het over in onze gesprekken? Vergeef ons, God. En overtuig ons door uw geest. En wijs ons de weg terug. Om het oordeel af te wenden. Want Heere God, Jeremia 1 mag dan niet verder gaan. Wij hebben gelukkig een hele Bijbel van u gekregen. En dan weten wij dat we een beroep mogen doen op uw genade. En dat we met ons leven naar u toe mogen komen, hoe slecht dat leven er ook uitziet. Hoe ver we ook bij u verdwaald zijn, weggedwaald zijn. Breng ons terug bij de bron, bij u, bij de bron van het leven. Bij het begin en het einde van ons bestaan en vul ons met uw geest. En geef dat we zo persoonlijk en als gemeente, als kerk, uw naam verheerlijken. Ook al zijn er misschien heel veel dingen in ons leven die daar tegenin gaan. Laat ons uw naam groot maken. Dat tilt ons ook uit bij het leven, boven het leven van alle dag. Boven de zorgen van ons bestaan, als wij beseffen dat het gaat om u. En niet om ons. En zo mogen we elkaar meedragen in het gebed thuis als we voor elkaar bidden hier in de gemeente. Elkaar aan u opdragen en voor elkaar bidden om genade en blijdschap. Geef ons liefde tot elkaar, een houding van dienstbaarheid, een houding van meeleven en het dragen van de lasten van elkaar. En leer ons getuigen van u in deze wereld met woord en daad. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. En zegen de gemeente in alle geledingen als we samenkomen, ook door de week in vereniging of catechisatie, club en kring. Zegen het pastoraat. De verkondiging. Het bestuur. Wees ons nabij, zeker als het heel moeilijk is, Heere God. U weet hoe wij hier zitten. Geef dat we dan ervaren dat u ons een God van nabij bent. En geef ons mensen om ons heen om daar ook op te wijzen. We bidden u om de komst van uw koninkrijk wereldwijd, op welke wijze ook het evangelie wordt verkondigd. Zegen dat. We denken bijzonder aan de gesloten landen. We denken bijzonder aan christenen die worden vervolgd. We dragen ook uw eigen volk aan u op in deze opnieuw spannende periode. We bidden u om vrede, maar ook om bekering. Wilt u zo uw naam bij ons, in de gemeente en in deze wereld verheerlijken. Tot lof van u, Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Laat ons lied een loflied zijn. Wij zingen Psalm 66 als slotzang en daarvan de versen 2 en 4. Psalm 66, vers 2 en 4. Iedereen in vrede verwacht de toekomst van onze Heer Jezus Christus en draagt met u mee de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.